Welkom bij Jonge Denkers, een podcast over jonge mensen die nadenken over de politiek, de samenleving en natuurlijk de toekomst. Een podcast waarin wij, Michiel van der Linden, 26 jaar, statistieknerd en pizzaliefhebber, en
Annelies Becker, 25 jaar, student journalistiek en professioneel wijndrinker, in de aanloop naar de verkiezingen elke maand in gesprek gaan met een jonge denker.
Met als tweede gast Hilde Wendel.
Ja, onze gast is vandaag Hilde Wendel, voorzitter van de Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie, de politieke jongerenorganisatie gelieerd aan de VVD. Welkom Hilde.
Dankjewel.
Ja, welkom. Ik hoorde al dat je ketting eraf lag op de weg naar hier, maar super fijn dat je er bent.
Het is gelukt.
Heel fijn. Ja, hartstikke bedankt dat wij hier mogen zijn, want we zitten, even voor de luisteraars, we zitten op het hoofdkantoor van de JOGD in Den Haag, in een hele mooie oude zaal vol klassieke schilderijen. Dit heet volgens mij op de deur stond, ik weet niet of ik dat mag vertellen, de Weagle War Room. Is dat een publiek ding? Oké, okay. Ik zie je knikken.
Ja hoor.
Oké. Ja, dat is hartstikke fijn dat we er mogen zijn. Ja, ik heb je net geïnteresseerd natuurlijk als voorzitter van de JOVD, maar doe je verder nog iets in het leven?
Ja, nou gelukkig wel. Nee, ik studeer bestuurskunde aan de VU in Amsterdam met afstuderen richting besturen van veiligheid. En ja, voorzitter van de JOVD is natuurlijk ook al een heleboel werk, dus daar besteed ik het meeste tijd aan voor mijn week.
En hoe ben je dan bij de JOVD terechtgekomen?
Nou, ik moet zeggen, vroeger was ik helemaal niet zo politiek geïnteresseerd. Ik was er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Ik was echt zo'n typische meisje uit een klein dorpje in Drenthe. Ik was vooral een beetje bezig met korfbal, tennis. Ik was een beetje aan het werk. Ik ging naar school, maar verder eigenlijk, en natuurlijk borrelen met mijn vrienden. Maar politiek was ik eigenlijk nog niet zo heel erg mee bezig. Totdat ik 17 was en ineens niet meer alcohol mocht drinken. Ik moest ineens 5 maanden wachten. En ik dacht, ja, maar wie bepaalt dit nou eigenlijk voor mij? Wie zegt nou dat ik wel of geen alcohol mag drinken? En toen was ik ook nog eens het laatste jaar met de basisbeurs. Dus het leenstelsel werd daarna ingevoerd. En toen dacht ik echt, waar komt dit nou allemaal vandaan? Wie beslist dit? Wie beslist nou of ik mag drinken? Of ik studiefinanciering krijg? Of ik drugs mag gebruiken? Dat soort zaken. En toen ging ik studeren in Leeuwarden, integrale veiligheid aan de Thorbeck Academie, waar ik ook bij een studievereniging ging. Trias Politica heet die. En daar kwam ik eigenlijk in aanraking met de politiek. Vele debatten meegemaakt, maar ook veel gastlezingen van politici. En toen dacht ik eigenlijk van, hier wil ik me meer in gaan verdiepen. Bij maatschappijleer heb je natuurlijk al wat van die suffe matrixen meegemaakt met wat is links en wat is rechts, conservatief, progressief. Maar ik was zelf nog niet heel erg, ik wist het nog niet zo goed. En toen ben ik me eigenlijk gaan oriënteren. En toen ben ik eerst een keertje bij de jonge socialisten langs gegaan. En het was gezellig trouwens hoor, het zijn lieve mensen, maar ik dacht wel, dit is niet helemaal mijn plek. Ik was het met vrij veel niet eens eigenlijk. Toen ging ik een keertje mee naar de JOVD en daar vond ik eigenlijk direct een hele gezellige avond. Mijn vrienden, zeg maar, een vriendengroep. En daar ging vrij snel bestuur in. En toen ben ik eigenlijk een beetje verslaafd geraakt aan de politiek. Heel snel al voorzitter geworden het jaar daarna. En toen doorgegaan in het hoofdbestuur. En nu na een jaartje hoofdbestuur, landelijk voorzitter.
En je bent dus begonnen bij JOVD Leeuwarden.
Friesland.
JOVD Friesland. Merk je ook verschil qua gedachtegoed bij de verschillende afdelingen van de JOVD?
Ja, zeker weten, dat verschilt heel erg. Ik denk dat het logisch is waar je vandaan komt. De JOVD Friesland is bijvoorbeeld niet altijd eens met de JOVD Amsterdam of de JOVD Rijnmond. Dat verschilt. Maar ik denk dat dat ook juist wat tekenend is voor de JOVD. Dat we het eigenlijk over het algemeen heel vaak niet met elkaar eens zijn. En dat maakt het ook juist leuk. Dat we die discussie ook intern kunnen voeren. En dat we alles mogen vinden wat we willen. En dat niemand dan ons judged, zeg maar. En dat we dat ook juist heel erg leuk vinden om die discussie zo te voeren.
Heb je misschien een voorbeeld waarin Leeuwarden en Friesland en Amsterdam dan verschillen?
Ja, zeker weten heb je even. Nee, op het gebied van vuurwerk bijvoorbeeld. Afdeling Friesland is toch wel grotendeels voor vuurwerk en dus tegen het vuurwerkverbod. Maar je ziet dat bepaalde andere afdelingen, niet specifiek Amsterdam hoor, maar gewoon andere afdelingen, dat die meer neigen voor het verbod. En dus tegen vuurwerk, dat is wel iets waarop we verschillen. Maar bijvoorbeeld ook de Lelylijn. Wij in het noorden zeuren echt iedere dag wel een keer ongeveer dat we de Lelylijn willen. En ik denk dat mensen in de Randstad ondertussen ook wel een beetje moe van beginnen te worden.
Ik wil het ook nog wel even met jou hebben, want bij de JD en in de Tweede Kamer heb je zeg maar op een vergadering heb je een one man, one vote principe. Dus als het gaat over bijvoorbeeld bestuursverkiezingen, dan mag iedereen die op de vergadering aanwezig is, mag gewoon een stem uitbrengen. Bij de JVD werkt dat net even anders. Kun je even uitleggen hoe het daar werkt?
Ja, klopt. Wij hebben echt nog een afgevaardigde systeem. Dus de afdelingsbestuurders die zijn afgevaardigden namens de afdeling of over het algemeen. Je mag daar ook andere leden aan toevoegen, maar ja, in de regel is het vaak zo dat het bestuurders zijn. En die stemmen dan op de landelijke vergadering namens hun afdeling.
Ja, en dus bijvoorbeeld, neem even de afdeling Friesland. Als jij voorzitter bent van de afdeling Friesland, of in ieder geval het hele bestuur natuurlijk. De afdeling vertegenwoordigt een aantal leden. En dat is dan de stemkracht die je hebt? Begrijp ik het zo goed? Of?
Ja, je krijgt een aantal stemmen naar ledenaantal. Dus in Friesland had ik bijvoorbeeld altijd 100 stemmen. Ja.
Oké, want dat is het aantal leden dat de afdeling Friesland heeft?
Ja.
Oké.
Maar als je goed bevriend bent met de voorzitters van de grootste afdelingen, dan is je functie verzekerd.
Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar ik moet zeggen, het politieke spel leer je zeker binnen de JVD, absoluut. Dus eigenlijk als je kijkt naar hoe het in de Tweede Kamer werkt, ja, dat soort zaken, ja, dat leer je bij ons ook op deze manier.
De JOVD, ik heb op de website even gekeken, heeft 3000 leden of omstreeks de 3000 leden. Dan zeg je net, de afdeling Friesland heeft er 100. Dat is dus niet een heel groot deel van die 3000. Dus nee. Zijn er afdelingen die echt een enorm deel van die leden vertegenwoordigen?
Ja, we hebben nu ongeveer 2600 leden, dus dat is iets minder. Als je kijkt, inderdaad, Friesland 100, maar Amsterdam heeft er rond de 400. Ja, dat is wel ietsje meer.
Ja. Ja. Ja, nee, maar omdat ik dacht van, zijn er bijvoorbeeld, want hoeveel afdelingen zijn er?
18.
Dus zijn er een paar afdelingen samen die bijvoorbeeld een meerderheid vertegenwoordigen?
Er zijn 6 afdelingen die samen de meerderheid hebben.
6 afdelingen.
Dus dat zijn er heel weinig. Ja.
Ja. Ja.
En, maar waarom ik daarnaar vraag is omdat ik benieuwd ben of dat, als het gaat over, want het werkt bij de bestuurdersverkiezing zo, maar het werkt ook zo bij bijvoorbeeld het aannemen van politieke amendementen, noem maar op.
Ja, klopt.
Oké. Okay.
Klopt.
Ja, dat is dus inderdaad wel hoe je het politieke spel leert spelen.
Ja, maar de afdelingsbesturen leggen natuurlijk wel op lokaal niveau ook verantwoording af. Mm-hmm. Dus die leden kunnen dan hen weer ter verantwoording roepen. Maar algemeen ledenvergaderingen worden over het algemeen ook voorbesproken in de afdelingen. Dus de bestuurders krijgen dan stemopdracht, klinkt zwaar. Want zo heftig is het niet, maar ze gaan wel met hun leden in gesprek over wat zij overal van vinden.
Nou, dan gaan we alweer naar de laatste vraag van het hoofdstukje persoonlijk en JOVD. Je bent natuurlijk vrouwelijke voorzitter, altijd mooi om te zien. Maar de JOVD is natuurlijk best wel een mannenwereld. Als ik aan de JOVD denk, denk ik aan mannen in een donkerblauw pak. Hoe is dat om te fungeren als vrouw tussen al die mannen?
Ja, voor mij niet anders eigenlijk. Ja, ik ben daar misschien ook gewoon echt heel nuchter in. Voor mij maakt het ook eigenlijk nooit zoveel uit of iemand een man of een vrouw is. Dus in dat opzicht zie ik dat verschil niet zo en voelt het voor mij ook niet heel bijzonder of zo. Maar ik merk wel dat sinds ik voorzitter ben geworden er wel heel veel reacties zijn van hey, wat tof, eindelijk weer een vrouw. En het is natuurlijk wel zo dat we, wat mij betreft, in ieder geval te weinig vrouwelijke leden hebben. Dus het zou tof zijn als er een boel bij gaan komen dit jaar. Maar het is niet dat het voor mij gek voelt omdat er meer mannen zijn of zo. Maar dat is ook omdat ik me daar echt totaal niet mee bezig hou.
Maar doen jullie ook veel om dus die vrouwelijke leden aan te trekken?
Nou, we proberen wel op foto's natuurlijk een beetje te laten zien dat er veel vrouwen zijn. En ja, we proberen wel natuurlijk actief vrouwen te werven. Maar dat is niet anders dan bij mannen eigenlijk. Niet heel bijzonder, nee.
Nee. Want hoe komt het, denk je, dat de JOVD meer mannen aantrekt?
Nou, ik denk sowieso dat als het op een gegeven moment zo is dat er meer mannen bij zitten dan vrouwen, dat vrouwen er ook lastiger bij komen. Dus als jij voor het eerst op een activiteit komt als vrouw en je ziet daar 20 mannen staan, dan is de drempel gewoon net iets hoger dan dat jij als man daar binnenkomt. En mensen in hetzelfde pak als dat jij zelf draagt ziet staan, om eventjes heel erg een stereotype te spreken. Dus ik denk wel dat dat het geval is. Maar het is moeilijk te zeggen, want ik geloof er niet in dat vrouwen minder bezig zijn met politiek of dat die niet maatschappelijk betrokken zijn. Dus ja, ik denk echt dat het gewoon een soort van drempel is die we even over moeten de komende jaren.
Nou, misschien met jou nu als voorzitter helpt dat weer een beetje.
Ja, misschien wel. Ik hoop het.
Nee, dan gaan we inderdaad naar hoofdstukje 2. En dat is meer politiek en de actualiteit. Op de website staat dat de JOVD de enige echte onafhankelijke jongerenorganisatie van Nederland is. Maar jullie zijn natuurlijk wel gelieerd aan de VVD, zoals veel andere politieke jongerenorganisaties ook gelieerd zijn aan een partij. Maar welke standpunten hebben jullie dan die echt anders zijn bijvoorbeeld dan de VVD?
Goede vraag. Nou, wel meerdere. Sowieso het drugsbeleid. Wij zijn echt voor legalisering van softdrugs. Daarnaast zijn we voor de vlaktax. Op het gebied van klimaat, voor een Europese vliegbelasting voor interne vluchten. En hanteren wij het principe de vervuiler betaalt. Maar we zijn bijvoorbeeld ook gewoon voor 130 km per uur rijden. Wat de VVD natuurlijk heeft afgeschaft deze periode.
En proberen jullie dan ook de VVD, de JOVD standpunten over te laten nemen? Of laten jullie je stemmen? Hoe gebeurt dat eigenlijk?
Ja, zeker. Ik denk op verschillende manieren. Aan de ene kant drinken we natuurlijk heel veel kopjes koffie. Zoals de VVD en de JOVD betaamt. Nee, maar we proberen aan de ene kant inderdaad te lobbyen bij Kamerleden bijvoorbeeld. En dan niet per se omdat het de VVD is. Maar meer omdat we bij de VVD misschien het meeste kans van slagen hebben dat ze het met ons eens gaan worden. Maar daarnaast schrijven we natuurlijk ook opiniestukken die we publiceren. Dus we proberen dat zeker.
En met de VVD-congressen komt de JOVD dan ook in grote getale opdagen en krijgen jullie dan ook moties doorheen?
Nou, dat valt wel mee eigenlijk. Dat doen we nog niet zo heel erg. Wat dat betreft zijn we wel echt daar, ja, klinkt stom, maar we zijn daar misschien gewoon ook niet zo heel erg mee bezig. We zijn echt bezig met onze eigen mening, zeg maar. We proberen die zeker wel te bewerkstelligen, maar het is niet dat we in grote getale naar de VVD gaan om te proberen het echt daarin te krijgen. Want uiteindelijk is ons doel dat Nederland dat gaat invoeren en niet specifiek de VVD.
Ja, we gaan toch echt even over die coronacrisis hebben. Ook de KLM die krijgt nu een miljardendeal van de overheid wordt hand boven het hoofd gehouden. Wat vindt eigenlijk de JOVD daarvan?
Ja, wij zijn daar eigenlijk heel mixed over eigenlijk. Aan de ene kant, de KLM is natuurlijk echt onze Nederlandse trots. Dat moeten we koesteren. Daar moeten we ook echt trots op zijn. Maar de KLM moet natuurlijk ook water bij de wijn doen. Dus wij vinden het eigenlijk wel heel goed dat Wopke Hoekstra nu de poot zo stijf houdt, laat ik het zo zeggen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de eerste golf, was er natuurlijk nog een topman van de KLM die echt een enorme bonus krijgt. Ja, dat toont wel aan dat de grote bedrijven heel ver van de samenleving afstaan. En wat dat betreft, ja, dat toont ook wel weer aan dat het heel goed is dat Hoekstra nu de poot stijf houdt. Ook voor de KLM moet het duidelijk zijn dat er crisis is. Maar het is natuurlijk ook onze trots die we moeten helpen.
En wat vind je dat die overheidshulp voorwaarden afhankelijk moet zijn? Dus dat ze moeten verduurzamen, willen ze financiële steun krijgen?
Ja, die vind ik lastig. En dat is wel een discussie die eigenlijk deze hele coronacrisis al wel gaat. Van eigenlijk iedereen die steun krijgt moet verduurzamen. Tuurlijk, wij zijn altijd voor verduurzaming. Maar wij vinden de coronacrisis niet het moment om dat te doen. Tuurlijk, als het kan, zeker. Maar over het algemeen is het geld natuurlijk niet bedoeld om te verduurzamen, maar puur om de broek omhoog te houden. Dus willen we niet nog meer lasten gaan neerleggen bij de ondernemers die het al zo ontzettend zwaar hebben in deze tijd.
Ja, en ik vind het ook wel mooi dat je zegt dat jullie altijd zijn voor verduurzamen. Want als ik aan de JOVD en aan de VVD denk ik niet per se aan een groene partij.
Nee, klopt. Jammer is dat, hè?
Ja.
Nee, kijk, ik denk dat er komt. Door links wordt het altijd een beetje geframed alsof alsof duurzaamheid iets links is en dat rechts daar niet mee bezig wil zijn. Wij zijn zeker wel bezig met verduurzaming, maar we vinden dat daar gewoon geen taboes in mogen bestaan. Dus wij vinden dat bijvoorbeeld kernenergie, wat door iedereen ver weggeschoven wordt, wij vinden dat juist wel een serieuze optie is. En dan kun je zeggen inderdaad, jullie zijn niet groen, maar misschien zijn wij groen op een andere manier.
Dan ben ik eigenlijk heel blij dat je kernenergie zegt, omdat ik het bijzonder vind, want kernenergie is juist zo'n onderwerp dat je kunt nu een kerncentrale beginnen in Nederland, daar kun je een vergunning voor aanvragen als privaat bedrijf, maar heel veel bedrijven doen het niet omdat het heel duur is om een kerncentrale neer te gaan zetten. En dus het duurt heel lang, zeg maar, om die te bouwen en ze zijn bang dat daarna duurzame energie, dus zon en wind, dat de prijs daarvan lager ligt dan die van kernenergie. Dus dan heb je heel veel miljarden geïnvesteerd in een centrale. En dan wil niemand je stroom kopen, want het is eigenlijk veel te duur. Dus dat is toch juist de markt die zijn werk doet, dat er dan geen kerncentrale gebouwd wordt.
Volgens mij hebben we nu gewoon een zwaar tekort. En wij zeggen ook niet dat zonne-energie en windenergie uitgesloten moet worden. Maar we denken dat het samen moet gaan, hand in hand. En we willen natuurlijk reduceren en we moeten overal minder van doen. Maar als je kijkt naar kernenergie, het kan wel in één klap, zeg maar, heel veel bieden. En volgens mij moeten we dat gewoon niet bij voorbaat uitsluiten.
Nee, dat niet kernenergie niet bij voorbaat uitsluiten. Maar dan ben ik wel benieuwd naar, stel dat kernenergie bijvoorbeeld een plan wordt van het volgende kabinet. We hebben natuurlijk in maart verkiezingen. Vind je dan wel, of vindt de JOVD, dat daar dus geen overheidsgeld dan bij moet om dat bijvoorbeeld te stimuleren? Moet de markt dat dan zelf oplossen of kan er ook subsidie bijvoorbeeld naar kernenergie toe gaan?
Nou, het liefst moet de markt het zelf oplossen, zeker weten, ja. Uiteindelijk moet marktwerking echt de oplossing bieden op lange termijn. Maar ja, we moeten wel zorgen dat... Kijk, als je alleen maar zegt marktwerking is de oplossing, dan ben je er ook nog niet helemaal. Dus je moet wel daar ook echt actief mee bezig. Maar ja, volgens mij moet het een combinatie van alles zijn. Dus zeker ook zonne- en windenergie. Maar goed, volgens mij red je het niet zonder kernenergie.
Dan is het weer tijd voor onze vaste rubriek. Namelijk Hilde, 2030... Wat wil jij dan echt anders zien in de politiek?
Nou, ik kom natuurlijk zelf uit Drenthe. En wat ik gewoon heel erg zie is dat de afstand tussen de Randstad en het noorden gewoon ontzettend groot is. En niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Dus ik denk dat we daar echt mee aan de slag zouden moeten gaan. Dus aan de ene kant moeten we het noorden aantrekkelijker maken. Maar aan de andere kant moeten we ook zorgen dat we sneller in de Randstad zijn. Dus ja, in 2030 moet de Lelylijn wel echt gerealiseerd zijn. Want hoe tof zou het nou zijn als we allemaal kunnen wonen in het noorden? Of nou, allemaal, voor de mensen die dat leuk zouden vinden. Ik wel in ieder geval. En dan werken in de Randstad. Want je ziet nu dat hier, het is chockvol, helemaal volgebouwd. Terwijl in het noorden nog wel ruimte is. Dus ik zou zeggen, laten we daar bijbouwen. Zorgen voor goede infrastructuur. En dan... zorgen dat het noorden beter bereikbaar is, aantrekkelijker.
Ja, daarmee is ook een einde gekomen aan hoofdstukje 2 over de politiek. Dan gaan we door naar het derde hoofdstuk en dat gaat over de verkiezingen. Die komen natuurlijk aan in maart van volgend jaar. Blijkbaar gaan we meerdere dagen stemmen. Dat is ook leuk voor het eerst, ook historisch volgens mij. Mark Rutte heeft kort geleden bekendgemaakt dat hij doorgaat ook als leider van de VVD en ook weer premierskandidaat is. Gaan jullie als JVD eigenlijk campagne voeren?
Nee, zeker niet. We zijn politiek onafhankelijk. Dus nee, kijk, ja, dat is misschien wel het echt onafhankelijke aan ons. We hebben ook zeker niet alleen maar VVD-leden. En we hebben ook gewoon leden die D66 stemmen en die Forum voor Democratie stemmen. En nou, soms zelfs nog andere partijen. Dus het is ook echt niet zo dat alle JOVD'ers VVD'ers zijn. En natuurlijk zullen er individuen zijn die mee gaan campagne voeren. Maar nee, wij gaan dat zeker niet als JOVD doen. Nee.
Ja, en dan toch de hamvraag. Ben je blij dat Mark Rutte doorgaat? Of had je graag iemand anders willen zien?
Ja, ik ben heel blij dat hij doorgaat. Mark Rutte is natuurlijk oud-landelijk voorzitter van de JOVD. En ik vind ook dat hij op dit moment echt de enige is ook die deze crisis zou kunnen aanpakken. Ik vind ook dat hij dat heel goed doet. Maar het toont natuurlijk ook een zekere leegte aan bij de VVD. Want ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als Mark Rutte het niet had gedaan, nou dan konden we ons wel eventjes zorgen maken, denk ik allemaal. Wie moet het dan doen? Ik zie nog niemand. En ik denk wel dat dat iets is voor de komende tijd, voor de VVD in ieder geval, om mee aan de slag te gaan. Om te zorgen dat er echt ruimte is voor nieuw talent. En ook te zorgen dat die boven komt drijven. Want ja, zeker ben ik blij dat Mark Rutte doorgaat. Maar ik maak me wel zorgen.
De VVD is natuurlijk de grootste partij in de Tweede Kamer op dit moment. Ook als we naar de peilingen kijken, zijn ze op dit moment veruit de grootste partij. Ook binnenkort weer in de Tweede Kamer. Maar ze zijn niet de grootste ledenpartij. En ook de JOVD, de jonge organisatie geleerd aan de VVD, is ook bij lange na niet de grootste leden-PO.
Nee.
Hoe komt dat, die discrepantie tussen dat er heel veel mensen op stemmen, maar toch niet heel veel mensen lid worden?
Nee, goede vraag. Ik denk ook dat het meerdere oorzaken heeft. Als je kijkt bijvoorbeeld wat het lidmaatschap van de VVD kost en bij een andere politieke partij. Ik moet zeggen dat ik de lidmaatschapprijzen niet uit mijn hoofd ken, maar bij de VVD zijn ze aardig hoog. Dus daar zou het aan kunnen liggen. Bij de JVD weet ik ook dat je bij, of kan je een PO zeg maar, dat je bij andere partijen ook een stuk minder betaald, of dat je zelfs bijna automatisch wordt ingeschreven, bij de SGPJ bijvoorbeeld. Dan is dat wel heel anders.
Dus je denkt dat het vooral ook ligt aan de lidmaatschapsgelden, in ieder geval bij de VVD?
Ja, ik denk het wel. Ja, ik durf het niet te zeggen eigenlijk anders, nee.
Oké.
Ik denk dat de VVD best wel een vaste achterban heeft, maar die hoeven niet persoonlijk allemaal echt politiek actief te worden. Ik denk sowieso dat we wel in een tijd leven dat veel minder mensen zich aansluiten bij een politieke partij. Waarom ze dat misschien bij andere partijen wel doen, ik weet het niet. Misschien is er een stukje verzuiling nog bij de christelijke partijen. dat zou natuurlijk kunnen. Maar ja, ik denk vaste achterban, maar niet allemaal de behoefte om lid te worden of actief.
Maar dat sluit ik ook wel een beetje aan wat je net zei. Fijn dat Mark Rutte het doet, maar voor de rest is toch een beetje, is de vijver van talent misschien een beetje leeg. Maar dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met het feit dat er misschien niet heel veel mensen lid zijn. Dus dat is toch wel een probleem dan voor de toekomst als Rutte ooit gaat stoppen. Wie weet gaat hij nog 20 jaar door, maar ooit houdt het op, denk ik.
Ja, ik zou ze ook adviseren om snel hun ledenaantal te verhogen. Maar ja, goed, ik kan me voorstellen dat ze daar al mee bezig zijn.
Ja, ik wil nog even lekker gaan speculeren over mogelijke coalities. Want na de Provinciale Statenverkiezingen heeft Forum voor Democratie natuurlijk enorm gewonnen. En we zien onder andere in Brabant natuurlijk dat de VVD in een coalitie zit met Forum voor Democratie. Zie jij dat ook voor je op landelijk niveau?
Nou, ja, wat allereerst belangrijk is om te zeggen is dat ik sowieso niet zou uitsluiten. Ik vind wel dat ze alle mogelijkheden moeten onderzoeken. Dus dat betekent ook een coalitie met Forum voor Democratie. Ook een coalitie met de PVV, maar ook met de SP bijvoorbeeld. Ik vind dat, dat iedereen overal voor open zou moeten staan. Wel denk ik dat Thierry Baudet wel eens de grote verliezer kan gaan worden tijdens de verkiezingen. Ik denk dat de afgelopen periode toch ook wel aantoont dat hij laat zich zo in met zulke gekke dingen. Dan staat hij daar te krijzen met zijn megafoon, met zijn virusgekkies, laat ik ze zo noemen. Ja, ik kan me niet voorstellen dat mensen dat nog echt serieus nemen. En ja, de ene week wilde hij een algehele lockdown, de andere week, volgens mij is hij gewoon op dit moment niet serieus te nemen. En ik vind het ook eigenlijk wel zonde voor zijn partij. Maar goed, nu wijd ik misschien een beetje veel uit. Maar wat ik zelf wel interessant vind, als we het nu toch hebben over coalities, is dat als je kijkt naar de huidige peilingen, en dat houdt naast de huidige coalitie, dat het best wel eens realistisch zou kunnen zijn dat dit gewoon een coalitie gaat worden die nog een keer doorgaat. Ik weet niet of we dat moeten willen. Ik weet ook niet of mensen dat zelf willen. Maar als je kijkt naar het zetelaantal, dan is het niet eens het meest onrealistische om te zeggen.
Ja, buiten het feit of het qua zetelaantallen mogelijk is, vind je het wenselijk dat de VVD met Forum gaat regeren?
Nou, ik moet zeggen, als Forum voor Democratie zich constructief gaat opstellen, dan vind ik dat zeker niet onwenselijk. Nee, dan moeten we daar zeker voor openstaan. Sterker nog, ik zou liever over rechts regeren dan over links. Maar goed, ja, dan moeten ze wel constructief zijn. En ik vind het wel belangrijk dat de regering er is voor alle Nederlanders, voor alle burgers. En ik vind daarin ook belangrijk dat die verbinding ook gezocht wordt. Maar goed, ja, mochten zij constructief gaan opstellen, echt willen meewerken, dan zou ik daar zeker voor openstaan. Dan ben ik wel heel erg benieuwd welke andere partijen daarbij zouden aansluiten.
Ja, dat is inderdaad een goede vraag, welke andere partijen daarbij zouden aansluiten. Maar minister Thierry zie je in principe wel zitten.
Ja, dat is wel een goede vraag. Nou ja, goed, minister Thierry, dat is dan wel weer echt even next level, hè? Ja, weet je, het is best wel een intelligente vent volgens mij. Als hij zich echt constructief gaat opstellen, zeker. Maar dat we eigenlijk gewoon te betwijfelen.
Forum heeft natuurlijk bij de Provinciale Statenverkiezingen echt enorm gewonnen. Maar ook de VVD heeft eigenlijk niet echt afgedaan. Hè. De VVD is een klein beetje verloren, maar heeft zich goed staande gehouden. Dus die stemmers kwamen toch bij de PVV vandaan, bleek na afloop in de analyse. Van Forum bedoel ik dan. Nu in de peiling is het weer helemaal omgedraaid. De PVV heeft weer een opleving. Maar de VVD is sky high. Dus wat voor concurrentie zien jullie eigenlijk voor de VVD? Is die er überhaupt? Of is het toch weer de VVD en de zeven dwergen?
Leuke vergelijking. Nee, ja, als je het hebt over een concurrent, ik denk persoonlijk dat Partij van de Arbeid het goed gaat doen. Daar ben ik ook wel heel erg nieuwsgierig naar. Ik denk echt dat die weer op gaat komen. D66 zie ik nog niet helemaal als de grootste concurrent voor de verkiezingen. Toch denk ik dat Geert Wilders ook wel een gooi gaat doen. Ik denk niet dat ze meedoen om de grootste te worden. Ik denk dat de VVD daar aardig goed zit, eerlijk gezegd. Ik denk wel dat de partijen zijn die interessant gaan worden deze verkiezingen. Die we moeten gaan volgen.
Ja, jullie gaven al aan natuurlijk niet campagne te voeren voor de VVD. Maar ik neem aan dat de JOVD wel zo zijn eigen campagnes op gaat zetten met de aanloop naar de verkiezingen. Heb je natuurlijk heel veel belangrijke thema's voor jongeren. En momenteel zijn er heel veel jongeren werkloos. Doordat de horeca is gesloten. Nou, ja, het gaat natuurlijk heel slecht met de economie. Wat is jullie visie daarop?
Goeie vraag. Nee, ja, ten eerste, kijk, veel jongeren zijn werkloos en daar moeten we moeten ook echt gaan stimuleren dat zij zo snel mogelijk weer aan het werk komen en daarmee hun geld kunnen verdienen. Maar op dit moment denken we ook dat we verder moeten kijken dan alleen naar jongeren. En als je het dan echt objectief bekijkt, dan kunnen in ieder geval de meeste jongeren terugvallen op hun studiefinanciering, op het sociaal leenstelsel. Het is dan geen gift, maar ze hoeven niet onder een brug te slapen. En ik denk wat dat betreft dat er een andere doelgroep is die nu eerst aan de beurt is om echt goed gesteund te worden. Maar we moeten inderdaad natuurlijk ook mee bezig om te kijken hoe krijgen we de jongeren weer zo snel mogelijk aan het werk. Want dat zijn natuurlijk vaak de echte flexwerkers. Geen enkele vastigheid, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat dat ook wel aantoont voor de toekomst dat we daar iets mee moeten. Als je kijkt naar de arbeidsmarkt, de vaste banen zijn ontzettend vast. Dat is in dit opzicht misschien nog niet het grootste probleem. Maar je ziet wel dat ja, de echte flexwerkers, dat die echt allemaal in de problemen komen. Dus ik denk, ik zou die flexwerkers wat, wat breder willen pakken. Ik denk dat we daarmee aan de slag moeten. Niet, niet alleen met de jongeren.
En zie je dat ervoor in de vorm van een sociaal vangnet?
Ja, we zijn altijd voor een sociaal vangnet natuurlijk. Maar alleen voor de mensen die dat echt nodig hebben. En voor de mensen die ook zelf ja, echt actief aan de slag willen. En echt goede wil tonen, laat ik het zo zeggen.
En je noemt breed die flexwerkers, waar dus iets voor moet gebeuren. Maar waar denk je dan aan inderdaad?
Nou ja, ik denk om die arbeidsmarkt breed te pakken. Je ziet nu, je hebt hele vaste contracten of je hebt echt ja, losse, echt, ja, echt flex contracten. En ik denk dat het heel erg zwart-wit is. Je zit of helemaal vast of helemaal vrij. Dus ik denk dat we ervoor zouden moeten zorgen dat die vaste contracten iets losser worden, maar dat je inderdaad wat meer zekerheid biedt voor die flexwerkers. Dus ja, echt losse korte contractjes. Ja, misschien zouden we daar inderdaad iets meer in moeten doen.
Dan is het helaas alweer tijd voor de slotvraag. Wat wil jij meegeven aan de jonge denkers?
Nou, wat ik zeker mee zou willen geven, of je nou links bent of rechts, om maar eventjes heel erg in hoekjes te denken, progressief, conservatief, hoe je er ook in staat, zorg dat je actief betrokken bent bij de politiek. Want hoewel sommige onderwerpen misschien niet het meest interessant lijken, voor nu zijn ze wel heel erg belangrijk voor de toekomst. Denk maar aan pensioenen, denk aan de woningmarkt. En zorg gewoon dat je gaat oriënteren. Word lid van een politieke jongerenorganisatie. Het liefst natuurlijk de JOVD, maar het mag ook een andere zijn, zal ik accepteren. Maar geef daar ook vooral aan wat je wil bereiken en wat je wil doen. Want in mijn ervaring is iets waar, als je iets wil doen of wil bereiken, dan zijn er altijd de mogelijkheden voor. En dan kun je jezelf echt ontwikkelen. Dus ga aan de slag.
En met die woorden zijn we aan het eind gekomen van alweer de tweede aflevering van Jonge Denkers. Even een korte disclaimer. Er zit in het gesprek een passage over Thierry Baudet, die natuurlijk aan het begin van deze week opstapte als lijsttrekker en partijleider van Forum voor Democratie. Toen dit interview werd opgenomen was er nog geen sprake van. We danken Hilde en de JOVD nogmaals voor het ter beschikking stellen van hun hoofdkantoor. Tot slot richt ik me dan direct tot jou. Ontzettend leuk dat je geluisterd hebt. Als je nou meer wilt weten over Jonge Denkers, dan kun je ons ook volgen op Instagram bij, je raadt het al, Jonge Denkers, voor behind the scenes footage. Annelies en ik maken deze podcast onder de vlag van De Demo, het onafhankelijke magazine van de Jonge Democraten, waar je meer over kunt vinden op www.demojd.com. Nou, dat was hem alweer. Hartstikke bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.